Dat zou zomaar kunnen, dat dat daar aan gekoppeld is. Maar goed, we gaan het gewoon zo doen, zonder verdere toelichting. Ik wilde graag iets vertellen rondom het pastoraat. En dat is een woord dat direct van allerlei andere woorden kan oproepen. De colleges die zijn zo dat ik in totaal 8 keer met studenten 3 uur heb om over het pastoraat in gesprek te zijn. En daarnaast doen zij dan een hoop literatuurstudie, waarbij dit een basisboek is. Ik weet niet of u dat boek ooit heeft gehoord of gekend. Zorg voor het verhaal. Bijna 400 pagina's, dus je hebt wat te studeren. In totaal hebben studenten 168 uur voor dit vak. Nou, daar kan je toch wat op doen, hoop ik. En een van de eerste vragen die ik dan stel is, wat versta je onder pastoraat? Dan kun je mooie definities geven, maar als je nou gewoon woorden geeft, van waar gaat het om in het pastoraat? Nou, die vraag wil ik u ook graag stellen. Wat zijn woorden die bij u bovenkomen als u denkt over pastoraat? Roep maar, alles is goed volgens mij. Aandacht. Luisteren. Klankbord. Inleving. Ja. Omzien. Prachtige woorden allemaal. Ja. Nou, ik had een heel lijstje die ik ook had kunnen laten zien, wat studenten ook roepen. Bewogen zijn, onderweg zijn, bijstaan, verzoenen, getuigen. Het zijn allemaal aspecten van pastoraat op een of andere manier. En die laat ik dan maar op de site bij u zetten, om over na te denken. Welk beeld heb je van jezelf als een pastor? Want je kunt op een hele verschillende manier denken dat je een pastor kunt zijn. Je kunt je vooral zien, en ik noem maar een paar beelden, met de vraag, zou ik zo willen zijn als pastor? Het is een vergelijking. Of zou ik zo echt niet willen zijn? Een heel lijstje met, ik zou een moedereend willen zijn, ik wil een postbode zijn, ik wil een hulpverlener zijn, een wegenwacht, een profeet, een bedelaar, een clown, een verkondiger, een wegwijzer, een vriend of vriendin, een brandweer, een geroepene, een praatpaal of herder. Nou, allemaal woorden. Als u nou denkt aan uzelf als een pastor, wat zou een woord, een typering zijn waarvan u denkt, nou, zo zou ik wel willen zijn. Of dat wil ik echt niet zijn. Als ze me zo als dominee tegen zouden komen of denken dat ik zo ben. U kunt even deze woorden noemen die ik nu zo even riep, maar ik verstond niet. Een vreemde. Een vriend. Wie zou u willen zijn? Ja, een pastor als vriend. Prachtig. Een praatpaal, ja. Kun je alles droppen. Nog een ander beeld. De stiltebewaarder. Ook een mooie. Okay. Zijn er ook beelden waarvan je denkt, ik hoop toch niet dat een dominee of een pastor die bij mij op bezoek komt zo is? Een brandweer, nee, dat wil er niet in. De blusjes branden, ja. Maar een brandweer moet je niet hebben. Nee, nee. Nog een ander beeld. Nou.
Je hebt wel eens van die mensen die, als ze beginnen te begrijpen wat je bedoelt, ik heb zelf die neiging om.
Ja.
Om dan andere voorbeelden aan te halen.
Ja.
Met het idee van, daar zou je van kunnen leren, of bij die ging het zo, of dat heb ik ook wel eens meegemaakt.
Ja. Dat het zo niet moet, nee. Dus als de ander vertelt en je denkt het begrijpt en dan kom je met je eigen verhaal en weg is het verhaal van de ander en jouw verhaal komt centraal. Ja, mooi. Zo'n dominee, zo'n voorganger, zo'n pastor liever niet. Ja.
Nou, een stukje uit de praktijk. Ja. Kapelaans.
Ja.
Kapelaans, ja. Ik ben verliefd op
Ja, dat is ook een aardige. Als je een pastor hebt die geen geheim kan bewaren. Zo een moet je ook niet hebben volgens mij. Dat hoort er ook bij. Ja. Het is belangrijk om na te denken wat je verwacht van iemand die pastoraal werk doet. Maar ook om bij jezelf na te denken, wat voor beeld heb ik zelf eigenlijk als een pastor is? Moet ik antwoorden hebben op alle vragen? Moet ik alles weten? Ben ik vooral de luisteraar? Wie ben ik? En waarom vind ik dat ik zo pastor moet zijn? Dat zijn belangrijke vragen. En ook om te ontdekken, niet alleen wat zou ik willen, want we hebben prachtige woorden allemaal. Maar hoe doe je het? En daarom is er in elke les ook een bespreking van een gesprek. Waar je heel precies volgt. Daar zei de pastoraan dat en daar zei jij als pastor dit. En zo gaat het heen en weer. Oh, daar gaat hij, daar komt hij. Nou, kijk eens. Komt erop. Nou, deze woorden hebben we net gehad. Dank u wel. Mooi. Maar dat je je dan ook realiseert van ik heb wel een beeld van hoe ik wil zijn. Ik wil luisteraar zijn. Maar als ik dan kijk hoe ik het doe, dan zit ik voortdurend met mijn eigen verhaal daartussen. Nou, ga maar eens in gesprek met jezelf en met elkaar hoe je het anders zou kunnen doen. Ik wil met u stilstaan bij de Emmausgangers. En dat is de volgende sheet. Ja, en dan is er iedere keer één puntje die u aan kunt klikken en dan geef ik daar verder verdieping op. Dus dan eerste is dat je ziet dat twee mensen onderweg zijn en wat er dan gebeurt. Twee mensen onderweg die vol zijn van wat er gebeurd is net in die dagen daarvoor. En ik zat me te realiseren, het is eigenlijk wel zo'n gebeuren als wij vorige week meemaakten rondom Brussel. Wie praat er dan niet over? Wie heeft het niet over het vreselijke wat daar dan heeft plaatsgevonden? En wat roept het allemaal bij jezelf ook wakker? Je ziet dat twee van de leerlingen van Jezus op weg gaan naar een dorp Emmaus. En dan komt er iemand bij lopen. Erbij komen. Dat is het eerste wat je als pastor op een gegeven moment kunt doen. Dat je bij de ander komt. En het bijzondere van het pastoraat is misschien anders dan hulpverleners. Dat je het initiatief kunt hebben om gewoon te zeggen, ik wil eens even bij jou op bezoek. Ben ik welkom? Kan ik langskomen? Zelf initiatief nemen. En niet alleen als een ander vraagt, dat is de wereld waarin we steeds meer leven. Als er iemand een vraag heeft, ja, dan is er van alles te regelen en kan er iemand komen of hulp verlenen. Maar een pastor mag ook zelf het initiatief nemen, gewoon om eens met je op te gaan lopen. Eens te kijken, waar zit je, wat houdt je bezig? Maar dan moet je wel gaan aansluiten en afstemmen op wie je dan tegenkomt. En dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar het is natuurlijk belangrijk om te bedenken, wie ontmoet ik hier? In welke situatie zit die ander? Wat kan die meegemaakt hebben? Maar niet om het zelf in te vullen. Want dat denken we nog wel eens. Als ik jou tegenkom, dan gaat het vast daarover en je bent daarmee bezig. Nee, maar elke dag kan weer anders zijn. Dus denk niet dat je de ander al helemaal kent. Het kan altijd weer een ontmoeting zijn waarin iets nieuws gebeurt. En je moet afstemmen. Wat houdt de ander bezig? Dat is wat Jezus hier doet als hij een vraag stelt. Waar loopt u toch over te praten? Met andere woorden, wat houdt je bezig? Dat is volgens mij de eerste vraag in een ontmoeting. Oprecht, open, nieuwsgierig. Wat houdt je bezig? Niet als iemand binnenkomen die denkt, en hier gaan we het over hebben. Dat kan natuurlijk soms een afspraak zijn, maar vooral open. Wat houdt je bezig? Waarover praten jullie, zegt Jezus. En dan gaat hij mee, dat is de tweede. Hij gaat mee. Hij loopt met hem mee. En dan zie je dat hij ook weggaat van Jeruzalem. Ze gaan van Jeruzalem naar Emmaus. Jeruzalem, dat was de plek van de hoop. Het was de plek vol verwachting voor deze leerlingen. Die hadden gehoopt dat Jezus het rijk van God dichterbij zou brengen. Verlossing van de Romeinen. Dat hij de koning was. Herken je de intocht in Jeruzalem? Vol verwachting. Alle hoop was weggeslagen. Die Jezus, die zij zo hoopvol hadden gezien als de verlosser, de Messias, die was gekruisigd, die was dood. Alle hoop is weggeslagen. En bovendien, iemand van wie ze zijn gaan houden, die is overleden op een vreselijke manier. Dat houdt hen bezig. En dat ze weglopen van Jeruzalem, kan misschien ook iets zeggen dat ze weglopen van hun eigen hoop, van hun eigen geloof. Van dat alles waar ze op gerekend en verwacht hadden dat Jezus zou gaan doen. Ze gaan weg van Jeruzalem. En ik denk dat heel wat pastoren de neiging hebben om dan direct te denken, we moeten zo snel mogelijk weer terug naar het geloof en naar de hoop. Want daar moet je wezen. Maar wat Jezus doet, is met hem meegaan op weg naar Emmaus. Zonder enig oordeel, zonder enig gesprek daar direct over. Hij zegt alleen, wat houdt je bezig? Waar zit je teleurstelling? Waar zit je verdriet? Waar zit je boosheid? Wat was dat dan voor verwachting? En waar ben je nu tegen aangelopen? Hij loopt mee naar Emmaus. Ga dus mee op het pad die mensen gaan. En denk niet direct dat jij al weet welk pad de ander terug of anders zou moeten gaan. En dan is het volgende moment dat ze bleven somber gestemd staan. Blijven stilstaan. Dat wil zeggen echt luisteren wat er gezegd wordt. Niet maar doorhollen, doorgaan, maar echt even stilstaan en zeggen, wat zeg je nou? Wat is er nou? Ik wil het echt van je horen. En hier in Lucas 24 staat het, ze bleven somber gestemd staan. Dat is wat er bij hen leeft. Ze waren somber. Er zijn heel wat mensen die de somberheid van een ander maar moeilijk aankunnen. Er zijn heel wat voorbeelden en onderzoeken dat daar waar mensen ziek zijn, dat het lukt om ongeveer 3 maanden trouw in de buurt te zijn. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Maar je hebt vaak hele lange trajecten met mensen, waarbij je het moet uithouden in het verdriet, in de ziekte, in de moeite die er is, in de somberheid. We willen het liefst mooie verhalen. We willen het liefst ronde verhalen. We willen het liefst vreugde delen. Maar als pastor ben je heel vaak daar waar het verdrietig is, er moeilijk is, er worsteling is. En daar moet je voor jezelf wel mee kunnen omgaan. Het maakt soms dat het zwaar is, zeggen mensen. Maar als je het bij jezelf ook toestaat en leert hoe je daar met verdriet en met moeite om kunt gaan, dan worden het hele rijke momenten. En ontvang je als pastor heel erg veel van mensen die in die somberheid en het verdriet hun weg zoeken. Als je werkelijk elkaar gaat ontmoeten. Het betekent dus dat je als pastor jezelf voluit moet kennen. En moet weten, wat zijn mijn reacties als het moeilijk wordt. Sommigen lopen eerder maar weg. Anderen gooien er maar eens wat humor in. Weer een ander denkt, ik moet je toch vooral opbeuren. Hoe houd je het vol, daar waar het somber is, en durf je erbij stil te staan? En dan hoor je ook de verschillende lagen in het contact. Als ze gaan vertellen wat er aan de hand is, dan is dat niet alleen maar een feit. Zo kun je heel veel dingen horen. Je kunt het verhaal hier horen als een feit over wat er allemaal gebeurd is. Ze vertellen het. Weet u dan niet wat er gebeurd is? En dan vertellen ze over de profeet Jezus en over de kruisiging en over het lege graf. En dat er vrouwen hebben gezegd dat het graf leeg is en dat ze dat hebben bekeken. Allemaal feiten. Maar hoor je er ook onder dat hier teleurstelling in klinkt? Dat hier zoeken is, van hoe moet het nou verder? Dat er teleurstelling is. En dat deze mensen eigenlijk helemaal losgeslagen zijn van, waar heb ik nou op gebouwd? Waar ging het nou allemaal om? Wat is nu nog de waarde van mijn volgen van Jezus? Zij weten het niet meer. En luister als pastor dieper dan alleen de feiten. Soms vertellen mensen allemaal feiten. Maar daar zit ook iets onder. En dat mag je beluisteren. En ook teruggeven. En bespreken. Hier gebeurt dat op een heel eigen manier. Dat is de volgende. En dat is het openen van de schrift. Dat Jezus tegen hen zegt. En dat is wel een spannende als je dat zo leest. Als je dat nou in een gespreksverslag zet en zegt van, heb je dan zo weinig verstand? En ben je zo traag van begrip? Als je dat zo zegt, dan denk je, nou, ben je dan een goede pastor? Maar wat hier wel gebeurt, is dat er een ander perspectief mag klinken. Een ander perspectief mag zijn op daar waar je zelf in vastloopt. En als er iets is wat het evangelie kan doen, en wat geloof in Jezus aan kan reiken, is dat je een perspectief krijgt op je leven. Een perspectief om te zien hoe jouw leven ook door God bedoeld is. Hoe jij een geliefd kind van God bent. Wat het betekent, wat je meemaakt, dat je daarnaar zoekt en dat er soms ook teksten, woorden zijn, die opeens oplichten en die met je verder gaan en je helpen om in de situatie stand te houden. Dat gaat niet zomaar. Dat zijn vaak hele processen. En je ziet ook hier gebeuren dat het tijd nodig heeft. En dat ze het pas veel later eigenlijk gaan inzien van wat heeft hij nou allemaal gezegd? Want hij heeft wel dingen uitgelegd, maar ze hadden het nog lang niet door. Maar het openen van de schrift kan een belangrijk moment zijn om perspectief te zien op je leven. Fijngevoelig, fijnzinnig. Om te onderscheiden waar het op aankomt, zegt Paulus later. En Jezus doet alsof hij weg wil gaan, maar ze nodigen hem uit. En blijkbaar is het een goede ontmoeting. En dan komen ze bij Emmaus en dan zeggen ze, ga met ons mee naar binnen. En dan hebben ze samen een maaltijd. Zo alledaags is eigenlijk de ontmoeting. Je hebt een gesprek en je gaat samen eten. En dan breken ze het brood, dat is de volgende. En daar gebeurt, zoals het in een lied staat, dat de gast de gastheer wordt. Dat hij het brood gaat breken en dat ze opeens in die gebaren iets herkennen van wie Jezus is. Dat hun ogen geopend worden, dat ze hem herkennen. Maar op dat moment dat ze dat zien, wordt hij alweer onttrokken aan hun blik. Het is zoals Huub Oosterhuis zegt, zien soms even. Het zijn momenten waarop het opeens helder wordt. Ja, maar God is hier. Hier is de levende. En dat zit heel vaak in een ritueel, in een gebed, in een lezing, in een gebaar die je maakt, waarin je opeens iets merkt dat het jezelf overstijgt en dat het alles met God te maken heeft. Zij zien het uiteindelijk dat het de levende was die in hun midden was. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Dan is er veel gebeurd. Dan is er veel gebeurd. Er is iets gebeurd met zichzelf. Met henzelf. Hun ogen zijn geopend. Ze verstaan hun eigen leven anders. In een ander perspectief. Er is ook iets gebeurd naar de anderen toe. Ze willen het delen. En er is ook iets gebeurd naar God toe. Want ze herkenden hem. En zo komen er eigenlijk drie verhalen. Dat is de volgende dia. Komen de drie verhalen altijd samen als het gaat om het pastoraat. Het verhaal van de pastor, dat is de volgende dia. Het verhaal van de pastor en de pastorant, en het verhaal van God. Staat die erop? Ja, en dan nog een keer, drie keer. Het zijn altijd verhalen die met elkaar samengaan. Het verhaal van degene die het verhaal voluit kan vertellen. Het verhaal van de pastor, want het roept van alles bij je wakker. En ook het zoeken van, en wat is nou het perspectief van God? Het verhaal van God, in Bijbel, in traditie, in de ontmoeting met elkaar. En de volgende regel zegt, in deze ontmoeting van de verhalen ga je op zoek naar de levende. Als je verhalen deelt met elkaar, zoek je in het blik van het pastoraat naar de levende. En de moeizaamheid is er, dat is de volgende, dat de levende dichtbij is en tegelijk ook veraf. En dat het lang niet altijd makkelijk is om echt die ontmoeting met de levende te vinden. Niet in het gesprek, maar soms achteraf dat je dingen ziet. Dat is wat er gebeurt in het pastoraat. En de laatste zin is samen oplopen. Dat je niet denkt dat de pastor is de Jezus en de Emmausgangers, dat zijn de gewone gemeenteleden. Want het kan zomaar ook wisselen. Wie trekt met wie op? Wie heeft het verhaal naar de ander te vertellen? Het woordje elkaar is heel erg nadrukkelijk aanwezig, zeker als het gaat over het pastoraat in de gemeente. Als je teksten van Paulus leest, gaat het voortdurend over bemoedigen van elkaar, aansporen van elkaar, vermanen van elkaar, omzien naar elkaar. Het is allemaal naar elkaar. We kunnen pastor voor elkaar zijn. Maar je hoopt dat mensen die een opleiding hebben en die erin gedoken zijn, op een gegeven moment ook een beetje gids en een beetje tolk kunnen zijn. Een gids om te zeggen, heb je deze weg ook alles gezien? Heb je daar alles goed naar gekeken? Een ander kan zijn dat je tolk bent. Dat je de verhalen, de taal die ieder daarin spreekt, probeert met elkaar in gesprek te brengen. Dat je eigenlijk op zijn minst drietalig bent. Dat je je eigen verhaal kent. Dat je het verhaal leert kennen van de ander, maar dat je ook het verhaal van God wilt doorgeven, wilt verkennen hoe dat nou van betekenis kan zijn in deze situatie. En zo ben je tolk en breng je de verhalen met elkaar in contact. Het zijn de uitgangspunten. En ik zag op de site van hier van de gemeente, u heeft een prachtige rubriek pastoraat van Bert en Piet, die dingen uitwisselen. En er staat nu voor deze week een hele indringende casus op de site. En dat inspireerde me om na te denken, om ook iets te vertellen vanuit mezelf, waarin ik hoop dat u deze elementen terughoort. Hoe belangrijk het is om verhalen te delen. Hoe belangrijk het is om te luisteren daar waar droefenis is. Hoe belangrijk het is om te blijven staan en er niet voor weg te lopen, maar dan vervolgens te ontdekken hoe de schrift perspectief kan bieden op een bepaalde situatie, ook daar waar het verdriet is. En hoe ritueel en gebaar daarin o zo belangrijk kan zijn. Zodat je het geloof ook weer vindt. En daarom lees ik voor uit wat ik geschreven heb in het gemeenteblaadje van Den Haag vorige maand. En luistert u naar dit verhaal vanuit de uitgangspunten van het pastoraat. En ik denk dat u al die elementen op een andere manier kunt terughoren dan dat u het anders had gelezen of gehoord als ik het zonder deze dingen aan u had voorgelezen. Vanuit de avondmaaldienst van 7 februari ontvingen Vera en ik, Vera is mijn partner, de bloemen vanuit de kerk. Een prachtig gebaar, als teken van aandacht en verbondenheid. Een ritueel dat we als gemeente al sinds mensenheugenis kennen en vanzelfsprekend elke week plaatsvindt. De aanleiding om ons de bloemen te geven was de bevalling van een doodgeboren kindje. Van mijn schoondochter. Volstrekt onverwachts. Dan besef je wel dat eigenlijk niets in het leven vanzelfsprekend is en je leven opeens in een ander perspectief komt te staan. Als mensen maken we plannen, hebben we toekomstverwachtingen. En zo vaak loopt het anders dan gepland en verwacht. We weten er allemaal over mee te praten. Ik las van Bert ook. In de afgelopen weken heb ik veel nagedacht over zo'n verdrietige ervaring en wat dat betekent voor mijn geloven in God. Zo hoorde ik een vriendin van mijn schoondochter bijvoorbeeld zeggen dat het wel een brede God is die je zoiets aandoet. Dat is mijn beeld van God niet. Of iemand die het niet kan begrijpen hoe het kan dat juist haar dat moet overkomen. Ook dat is voor mij geen vraag. Leed treft immers zoveel mensen. En in de kerk staan we er elk jaar nadrukkelijk bij stil in de 40 dagen tijd, op weg naar Goede Vrijdag. Ik probeer erover na te denken over een uitspraak dat alles in Gods handen is, of dat God erbij is als ons leed treft. Hoe dan? De dag na de bevalling bezocht ik een concert van een kamerkoor. Ze zongen een prachtige uitvoering van het aloude Ubi Caritas et Amor Ibi Deus Est. Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God. En al luisterend gingen mijn gedachten uit naar de vorige dag. Hoe een verpleegkundige op een fantastische wijze zorg bood en duidelijk geraakt was, en barmhartigheid heeft alles te maken met geraakt worden en ontferming. Hoe zichtbaar, merkbaar, voelbaar de liefde was tussen mijn zoon en schoondochter en onze onderlinge band. De liefde is sterk als de dood, is te lezen in het Hooglied. En het was een kracht om overeind te blijven met elkaar. Barmhartigheid en liefde. Ibi Deus Est. Daar was God. En dan bloemen uit de kerk. Signaal van verbondenheid. Met de mededeling dat er voor ons is gebeden. In de afgelopen weken waren er vele reacties uit de gemeente. Van collega's, van vrienden. Die duidelijk maakten dat er aan ons werd gedacht en voor ons werd gebeden. En vaak werd erbij gezegd dat ze niet goed wisten wat te zeggen. Of dat woorden tekortschoten. Daarbij klinkt voor mij door wat Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen. Dat de geest met ons meezucht op momenten dat wij niet weten wat we zullen bidden. En dat troost. En dan een appje na de crematie. We rijden weg. Er verschijnt een regenboog. Direct schiet mij de ervaring binnen uit 1987, toen ik naar Friesland reed om te waken bij mijn stervende schoonmoeder van 48. Een regenboog verscheen en voor mij was het een teken dat ik niet moest wanhopen. Een regenboog als een knipoog van omhoog. Ik laat je niet in de steek. Zoek het leven. Door de tranen heen is licht. Opnieuw verscheen er een regenboog. Zo zeldzaam in deze tijd van het jaar. Ik deel deze gedachte in het besef van en vanuit de ervaring dat wanneer één lid lijdt, alle leden lijden. En tegelijk om een vraag te stellen. Hoe en waarin ervaart u iets van Gods aanwezigheid in uw leven, in voor- en in tegenspoed? Die verhalen moeten we met elkaar delen, om te leren van elkaar en te ontdekken hoe we omgaan met soms grote vragen en raadsels in ons leven. En bloemen uitdelen na de kerkdienst. Dat is van betekenis. Hartelijk dank. Daarmee sloot ik de collegereeks af. En ook deze preek of college.